Hallo iedereen en welkom bij aflevering 50.1 van
Levenslang.
We zijn er geraakt.
Yes.
We hebben de 50ste aflevering voor de podcast bereikt. Oké. Het is een mooi moment. We zijn er geraakt na anderhalf jaar aan podcast maken, denk ik.
Zoiets, ja.
Ja, want we zijn in januari 2022 begonnen. Met die eerste afleveringen. Oh, wat een verschil met nu eigenlijk al, hè?
Ja, ja. Nieuwe micro's.
Ja, sowieso betere geluidsapparatuur. Ik denk dat we ook... Of ik hoop dat we ook beter zijn geworden in het vertellen van het verhaal.
Ik hoop het.
Maar alleszins, we zijn toch al tot aan aflevering 50 geraakt. En aflevering 50 bestaat uit twee delen.
Ja.
Want dat is 50.1... Bij de vorige aflevering had ik gezegd van dat we nog niet zeker waren of dat het één of twee delen zouden worden. Surprise, het zijn er twee geworden. Ja. Wat betekent dat jullie over twee weken nog een aflevering van ons te goed hebben en dan gaan we er even een maandje tussenuit. Ja. Niet, allee, ik ga misschien een beetje teleurstellen, niet om weer een hele grote special te doen, gelijk vorig jaar hadden we de Roze Balletten gedaan.
Mm-hmm.
Vier afleveringen. Maar ik heb daar nu gewoon simpelweg... Even de tijd niet voor. Want als jullie hier naar luisteren, al toevallig op woensdag, dan ben ik op dit moment aan het werk.
Ja.
Ja, want ik ben afgestudeerd. Ja. Dat was ik vergeten te zeggen. Ik ben afgestudeerd als ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, dank je, dank je. Dus dat is ook nog gebeurd. Maar goed, aflevering 50.1...
Ja.
Het is een verhaal wat ik eigenlijk al van het begin dat we met de podcast begonnen op mijn lijstje had staan van ik wou die eens doen. Maar het leek zo nooit echt het moment of zo. Omdat het een zaak is die inderdaad wel waar veel speculaties rond zijn, waar je redelijk over kunt vertellen. En dan vond ik hem misschien toch wel heel interessant om hem te doen voor de 50ste, 50.1 en 50.2.
Ja.
Het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben... is dat van de Black Dahlia. Carlijn.
Moet ik niet klappen deze keer?
Nee, het is oké. Ze wil veel klappen, ze is happy. Carlijn, wat weet jij over de Black Dahlia?
Dat is een metalcore band.
Ah.
Ja.
Dat is blijkbaar ook een metalcore band. Maar nu hebben we het over de zaak uit het jaar 1947.
Een dode vrouw.
Ja, dat ja.
En...
Maar voor de rest kende er niet veel van.
Dode vrouw.
Ja.
Ja, maar... ja, je hebt mijn foto's laten zien laatst.
Ja, al een paar. Hè? We gaan nog niet verklappen van wat dat was.
Nee,
hè?
Nee.
Maar het is een verhaal wat ik dan wel al jaren ken. In een van de seizoenen van American Horror Story is er ook een personage dat erin voorkomt dat gebaseerd is op de vrouw in deze zaak. En haar echte naam is Elizabeth Short. De Black Dahlia is een bijnaam, haar echte naam.
Geweest.
Ja, maar ik denk nog niet aan het seizoen tot waar jij bent geraakt.
Ah, okay.
Dus okay. Daar nog niet.
Goed, moeten we eens gaan verder kijken.
Oké, zullen we dan maar gewoon eraan beginnen, denk ik. Hè? Want ik denk dat het wel een iets langere aflevering zal zijn, die extreme. Maar laten we gewoon eraan beginnen en dan zien we wel waar we geraken vandaag.
Oké.
Goed.
Ja.
Het is in de ochtend van 15 januari 1947 in Lambert Park, een buurt in het zuiden van Los Angeles, Amerika. Dus voor vandaag gaan we steken we nog eens de grote rivier over en gaan we naar Amerika. Het is rond 10 uur 's ochtends wanneer Patty Persinger haar driejarig dochtertje Anne mee naar buiten neemt in een buggy. Het is behoorlijk koud, maar de twee trotseren de kou om de pas gerepareerde schoenen van John, de man van Betty, op te gaan halen. Dus samen trotseren ze de koude januari-ochtend om die schoenen te gaan ophalen. Ze wandelen in zuidelijke richting aan de westkant van South Northern Avenue. Nu, zij loopt dus eigenlijk door de buurt heen. En wat is daar gebeurd? Hè? Het zijn 2 jaar na de Tweede Wereldoorlog. en door de Tweede Wereldoorlog was de huizenmarkt in die buurt ingestort. Waardoor dat er heel veel braakliggende terreinen lagen. Ja, bedoeld voor huizen op te bouwen, maar wat uiteindelijk niet zover is geraakt. En heel veel van die terreinen die waren overwoekerd met onkruid en heel hoge grassen. En ja, eigenlijk gewoon verloederde percelen. Iets na 10 uur dan, ietsje na 10 uur, wandelt Betty met haar dochter in een straat tussen Coliseum Street en West 39th Street. En wanneer Betty op den duur naar rechts kijkt, waar daar ook zo'n overwoekerd stuk grond lag, ziet ze iets erg bleek tussen het onkruid liggen. En ook niet heel ver van de stoep af. Betty zag iets wat leek op een afgedankte mannekeipop. Of een naakte vrouw die dat haar roes aan het uitslapen was misschien. Maar wanneer Betty dichterbij gaat om te kijken, beseft ze al snel dat er iets vreselijks is gebeurd en dat ze iets vreselijks heeft aangetroffen. In het onkruid lag het naakte lichaam van een jonge vrouw. Ze was erg, erg bleek. Ze had zwart haar en fel blauwe ogen. Het lichaam was vreselijk verminkt en het lichaam was ook nog eens in twee gesneden aan de taille. Met in twee gesneden bedoel ik dus, je had het bovenlichaam was van het onderlichaam gescheiden. En die lagen allebei in dat gras een stukje van elkaar. Dat je wel heel duidelijk zag dat, ja, dat de twee delen apart waren. Ja. De vrouw lag met haar gezicht naar boven gericht, met haar ogen open. En haar handen die lagen boven haar hoofd met gebogen ellebogen. Ik ga u even voordoen. Haar handen lagen eigenlijk zo, ja, boven haar hoofd. Maar dan, ja, om je arm zo hoog te krijgen, plooit je elleboog. En zo lag ze met haar beide armen. En haar benen lagen dan gestrekt en gespreid.
Ja.
Ja. Je kon zien dat de vrouw op het hoofd geslagen was. En vanaf haar beide mondhoeken, en deze is heel typerend voor de zaak, waren sneeën gemaakt van oor tot oor. Dit noemen ze ook wel de Glasgow smile. En dat is een wonde van oor tot oor in de vorm van een glimlach eigenlijk. Hè. Dus je hebt de mondhoek wordt helemaal doorgesneden tot eigenlijk aan het oor en aan de andere kant zo ook. Ja. En als die wondes dan helen, heb je eigenlijk een litteken in de vorm van een glimlach. Dus vandaar, hè, dat is dus de Glasgow smile. Er waren stukken vlees op een hele clean manier van haar lichaam gesneden. Dus heel professioneel eigenlijk. Mm-hmm. En de vrouw had ernstige snijwonden op haar borsten en dijen. Nu het volgende. Dit vond ik interessant. Dit wist ik op voorhand niet voor ik eraan begon. Het hele lichaam van die vrouw was gewassen en ontdaan van elk druppeltje bloed. En daardoor was zij dus zodanig bleek. Ja, daarom was zij dus zodanig bleek. Op de crime scene, in dat stuk gras, in de onkruid, werd ook geen enkel bloed aangetroffen. Een aantal van de organen werden uit haar lichaam gehaald en lagen netjes onder het zitvlak van de vrouw. Dus die waren onder haar poep gelegd eigenlijk. Dit moet echt een gruwelijk zicht geweest zijn. Stel je gewoon even voor dat jij rustig op wandel bent met je dochter. En je vindt dat.
Ik heb de foto's gezien. Dus nu, ik vond het niet zo eng. Ik weet niet, dat ligt misschien aan mij. Maar ik had me dat veel erger voorgesteld.
Erger? Het ziet gruwelijk uit.
Nee, weet ik maar. Ik dacht dat ik meer gechoqueerd ging zijn. Omdat dat erg is.
Maar is dat misschien ook niet... Dat zijn zwart-wit foto's.
Ja, misschien dat is het
dan. Anders. En heel veel van de crime scene foto's, waarvan ik er ook trouwens ga posten op social media, zijn ook wel zo dat er al een laken over haar ligt of zo. En dat
is
niet meer
wat ik gezien heb.
Jij hebt echt foto's gezien van haar hoofd.
Ja.
Van de crime scene met de littekens inderdaad. Ja.
Maar was dat toen al opgeruimd of was dat echt van...
Toen was al bij de autopsie, hè. Dus,
zo.
En was niet meer op de crime scene, hè.
Die lag toch in dat gras?
Ja, maar de foto's van het gezicht zijn bij de autopsie.
Ja, dat is juist.
Je hebt ook foto's van haar in het gras.
Zelf, hè?
Maar de meeste foto's die ik daarvan vind zijn met een laken over. En dat is er overgelegd nadat de vondst gedaan was, hè, zodat het minder chockerend zou zijn.
En misschien omdat het zelf minder chockerend is, omdat er geen bloed was of zo.
Ja, dan er was geen bloed, hè.
Tussen aanhalingstekens minder echt.
Ja, of zoal meer zo van een tijdje geleden.
Ja, of dat
zo.
Dat juist zo'n filmprop is of zo.
Ja, inderdaad, ja. Dat heeft er wel een beetje. Maar ik zal een aantal van deze foto's delen. Ik wil jullie wel ervoor waarschuwen dat dat best wel heftige beelden kunnen zijn. Niet voor Carlijn,
blijkbaar.
Maar het kan best heftig zijn. Maar dan zet ik die foto's ook wel als allerlaatste. Dus als je ze niet wilt zien, dat je ze kunt overslaan. Dat je daar niet langs moet scrollen eigenlijk. Betty liep zo snel als ze kon naar het dichtstbijzijnde huis. We zijn 1947. GSM's en zo. Nog niet echt een ding. Waar dat ze de politie belde alvorens verder gewoon op pad te gaan met haar dochter. Dus, die heeft dat gevonden. Die zegt bij het dichtstbijzijnde huis is hij gaan bellen met de politie. En toen heeft ze haar weg naar de schoenwinkel, de schoenmaker, vervolgd. Ja. Zij had er even zin in om daar te blijven, denk ik.
Ja, logisch.
Inderdaad. De politie van LA kwam zo snel mogelijk naar de plaats delict toe. Net zoals verschillende journalisten en fotografen die dat dus allemaal een glimp zouden opvangen van die afgrijzelijke ontdekking. Want dit was wel iets... Dat lichaam was in tweeën gesneden. Dat is niet iets wat men zelfs onder de moordzaken alledaags tegenkomt, hoe dat zij eruit zag. Nu, de politie die concludeerde al snel dat de vrouw elders vermoord was. Hè? Want bij gebrek aan bloed op de crime scene.
Ja, ja.
Hè? En vlakbij het lichaam vinden de onderzoekers wel twee kleine dingen. Ze vinden namelijk een hielspoor in de modder en zand, in de grond. En ze vinden een cementzak waar een paar druppels bloed op zaten. En men vermoedt dat die dat is een lege cementzak, hè?
Ja, ja.
Dat die gebruikt werd om de lichaamsdelen daar te leggen, eigenlijk daar te dumpen. Het op dit moment nog onbekende lichaam wordt meegenomen voor een autopsie die dat de volgende dag wordt uitgevoerd.
Ja.
Uit de autopsie, uitgevoerd door Frederick Newbar, kwam naar voren dat de vrouw ongeveer 1,65 meter lang was en 52 kilo hoog.
Ja.
Ze had, zoals ik al net vermeld had, lichtblauwe ogen en bruin-zwart haar en erg rottende tanden. Dat was iets wat dat hem heel erg opviel, dat haar tanden in een hele slechte staat waren. Verder had ze striemen rond haar enkels, polsen en nek. En naast die wonden op haar borsten en dijen had ze ook oppervlakkige rijtwonden. Ik kan eigenlijk niet anders beschrijven dan rijtwondes. Op de rechteronder en de linkerbovenarm. Het lichaam bleek doormidden gesneden te zijn door een techniek die men de hemicorporectomie noemt. De hemicorporectomie. Heel kort, want ik heb het opgezocht. Ik ben er niet super veel wijzer uit geworden. Maar waar komt dat eigenlijk op neer? Bij deze techniek wordt het lichaam onder de taille geamputeerd en wordt de lumbale wervelkolom doorgesneden. Mij zegt het helemaal niks.
Geen idee.
Het zegt u ook precies niks. Maar misschien dat sommige van onze luisteraars wel heel goed weten wat er
onderste wervel.
Nee, de lumbale wervelkolom wordt doorgesneden.
Ja, nee.
Ja, dat is al dat ik ervan kan zeggen. Sorry.
Lol.
Nu, langs die incisielijn, hè, dus waar dat ze in twee is gesneden, werden weinig tot geen blauwe plekken gevonden, wat dus suggereerde dat dit na de dood gebeurd was. Hè, dat ze al gestorven was, alvorens dat ze in twee gesneden werd. En de snede aan haar rechter mondhoek omhoog bedroeg 75 millimeter.
7,5
centimeter. 7,5 centimeter dus, ja. En aan de linkerkant was dat 6,5 centimeter. En ondanks duidelijke slagen op het hoofd was de schedel van de vrouw wonder boven wonder niet gebroken. Nu, de doodsoorzaak, uiteindelijk concludeert ze dat dat wel een hersenbloeding was geweest en eigenlijk een shock door de slagen op het hoofd en in haar gezicht. En dat ze daarvan overleden. Dus toch door zware klappen op het hoofd. Er waren ook aanwijzingen die suggereerden dat de vrouw verkracht was. Maar er waren geen spermasporen of iets aangetroffen. Dus ze hebben dat denk niet echt kunnen hardmaken. Nee. Om de vrouw te identificeren, werd haar vingerafdrukken naar de FBI gestuurd. Via iets wat men soundfoto noemde. En eigenlijk is dat een soort prehistorische versie van de telegram. En eigenlijk, dat is een apparaat waarmee dat je beelden per telefoon kan versturen. Heel veel journalisten zo gebruiken dat om hun beelden eigenlijk direct te kunnen doorsturen naar de nieuws uit, naar de kranten.
Kijk, je nu WhatsApp hebt of zo.
Nee, ja. Nee. Je kon op, heel makkelijk de foto's van een slachtoffer doorsturen naar de FBI via soundfoto.
Oké. En dat was in die tijd.
En dat was in die tijd.
Volgens mij hadden die WhatsApp, dat kan niet anders.
Wie weet, sowieso Messenger. Wel. Sowieso wel. In de avond van de 16e januari, dus nog dezelfde dag als dat haar autopsie heeft plaatsgevonden, wordt de identiteit van de vrouw bevestigd. De vingerafdrukken matchen met die van een vrouw die in januari 1943, dus 4 jaar eerder, gesolliciteerd had voor een baan als bediende bij het legerkamp Cook, Camp Cook. Mm-hmm. In Californië en die enkele maanden later, wel geteld 7 maanden nadat ze had gesolliciteerd voor die job, gearresteerd was voor het, ja, eigenlijk underage drinking, voor het drinken als minderjarige. En zowel haar vingerafdrukken als haar mugshot komen eigenlijk direct naar boven. En het bleek hier te gaan om het lichaam van de 22-jarige Elizabeth Short. Voordat we verder gaan met het onderzoek, wat er allemaal gebeurt, lijkt het me misschien wel handig om eens even in het leven van die onze Elizabeth te gaan kijken en te zien wat er allemaal in haar leven heeft afgespeeld tot het punt dat ze hier, ja, gevonden werd. Elizabeth Short werd geboren op 29 juli 1924 in de buurt van Hyde Park in Boston, Massachusetts. Ze was de derde van 5 kinderen, en ook allemaal dochters, van de papa genaamd Cleo Alvin Short en van de mama Phoebe May Sawyer. Virginia en Dorothea waren haar 2 oudere zussen en Eleonora en Muriel waren de 2 jongste. Het gezin verhuisde van Boston naar Portland, Maine in het jaar 1926 of 27. Dus dan was Elizabeth 1 jaar of 2, 3. Maar datzelfde jaar zette het grote gezin zich dan eigenlijk definitief in Medford, Massachusetts. Niet heel ver gelegen van waar ze eigenlijk oorspronkelijk woonden. Elizabeth's mama was een huisvrouw, terwijl dat haar vader een businessman was, die dat een business had in het maken van miniatuur golfbanen.
Ja, dan
het
moet
is
ook
maar een
worden,
business,
ja.
Hè. Maar ik vraag mij dan af, bedoel ze hiermee mini-golfbanen of echt zo van die miniatuur...
Dat is gewoon mini-golf?
...beeltjes. Ik dacht ook eerder aan, aan mini-golf, maar er stond echt bij miniature golfbanen.
Ja, dat zijn gewoon... Mini-golf.
Mini-golfbaan
dan,
ja. Denk ik. Nu,
ik heb
anyway,
nog iets anders gehoord onder die dingen. Dus, ja.
Nee, maar anyway. Hij verdiende daar heel goed geld mee. En het gezin was eigenlijk wel behoorlijk rijk. Ja, ze konden eigenlijk heel goed rondkomen. Alleszins toch tot de grote beurscrash van Wall Street in 1929. Heel kort, wat is daar gebeurd? Die beurscrash in 1929, dat was eigenlijk een ineenstorting van de aandeelkoersen, waardoor dat heel veel mensen
geld
kwijtraakten, daardoor hun leningen en zo niet meer konden afbetalen, waardoor dat de banken failliet gingen en met als gevolg een instorting van de volledige handel, eigenlijk als gevolg. Heel veel werkloosheid, mensen die in de armoede terechtkomen, en dat is eigenlijk wat daar is gebeurd. En ook het gezin waar Elizabeth in verbleef, die hebben dat ook voor gehad. Ook bij hun is alles eigenlijk ingestort.
Ja.
Van de een op de andere dag, letterlijk, was Cleo helemaal blut. Een jaar later, in 1930, wordt de verlaten auto van Elizabeths papa gevonden op de Charlestownbrug in Boston, die dus over de Charles rivier loopt. Men ging er eigenlijk vrijwel direct vanuit dat hij tot zelfdoding was overgegaan. Ja, en dan omwille van het feit dat hij alles verloren had en dat hij niet meer voor zijn gezin kon zorgen, dat hij zich gefaald voelde. Eigenlijk werd er heel snel de conclusie getrokken dat hij in de rivier was gesprongen, ook al hebben ze zijn lichaam daar niet gevonden. Nu dat Phoebe, dus de mama, er alleen voor stond met haar 5 dochters, moest ze dat huis wel verkopen en het gezin verhuizen naar een klein appartementje, wel nog in dezelfde buurt. Phoebe ging aan de slag als boekhouder om hen te onderhouden, maar het was gewoon geen makkelijke tijd. Ze moesten echt, ze struggelden om de eindjes aan elkaar te knopen, om rond te komen. En Elizabeth, die dat hier natuurlijk ook onderleed, die had daarbovenop ook nog eens heel zware last van zware astma en een bronchitis. Waardoor dat ze ook al op haar 15e een longoperatie moest ondergaan daarvoor. Dus echt wel heel heftig. De dokters raden haar dan sterk aan om tijdelijk naar een milder klimaat te verhuizen. Eigenlijk voor de wintermaanden te kunnen overbruggen. Zodat de ademhalingsproblemen meer vermeden konden worden. Eigenlijk, hè. Warmer klimaat is vaak beter dan zo van dat ijskoud. En dan in 1940, wanneer dat Elizabeth een jaar of 15, 16 is, besluit haar mama om haar tijdens de winterperiode naar familie in Florida te sturen. Elizabeth moest door die haar aandoening en doordat ze naar een warmer klimaat moest, ook stoppen met haar school op haar 15e à 16e. En werkte daarna als serveerster om zo ook wat geld binnen te krijgen natuurlijk, want het gezin is niet rijk en alle beetjes dat ze dan zelf kunnen helpen, zullen ze dan doen. Ook in de jaren 1941 en 1942 verbleef Elizabeth tijdens de wintermaanden in Florida. Totdat er eind 1942 iets heel onverwachts gebeurt, wanneer dat ze 18 jaar oud is. Phoebe ontvangt een brief met een verontschuldiging in van niemand minder dan de zogenaamde overleden man Cleo. Mm-hmm. Elizabeth, haar vader dus, die daar uiteindelijk nog gewoon in leven bleek te zijn. In de brief gaf hij toe dat hij in 1930, dus 12 jaar daarvoor, besloot om zijn gezin te verlaten om zo een nieuw leven op te starten in Californië. En nu pas, 12 jaar daarna, had hij de moed gevonden om hen de waarheid te vertellen en zich daar ook voor te verontschuldigen. En ook met de boodschap dat hij eigenlijk zijn kinderen ook wel terug in zijn leven wou en zo. Nu, het idee van helemaal opnieuw te beginnen op een plaats waar dat niemand u kent, with a clean slate, om zo te zeggen, in een dan ook nog veel geschikter klimaat, want Californië was een stuk warmer in de winters dan in Boston, Massachusetts. En zij besluit dan eigenlijk om eind 1942 bij haar vader te gaan wonen in Californië. Nu, helaas kon de 18-jarige Elizabeth, die trouwens als bijnaam Bessie had, het niet vinden, niet echt goed meer vinden met haar vader. En begin 1943, dus echt 1 of 2 maanden later al, besluit ze om weg te gaan bij hem en begint ze te werken voor Camp Cook. Hè, daarvoor, wat we het daar ook al hebben gehad bij de autopsie. Gedurende deze tijd woonde Elizabeth eigenlijk bij verschillende vrienden, waaronder een Air Force sergeant die dat haar blijkbaar mishandeld heeft. En dan weer een paar maanden later, zo wat midden 1943, besloot Elizabeth om haar job daar op te zeggen bij Camp Cook, omwille ook van de dingen die daar gebeurden. En eind augustus 1943 verhuisden ze dan uiteindelijk naar Santa Barbara. Op dit moment is Elizabeth nog maar 19 jaar. En je kunt, we kunnen eigenlijk misschien wel stellen dat ze niet echt een heel stabiele jeugd heeft gehad. Ze is van hier naar daar gegaan. Ze heeft eigenlijk heel lang geen woning gehad. Ze heeft maar gehopt bij van de goodwill van vrienden. En nu verhuist ze dan naar Barbara. En in september 1943, dus een maand later, wordt Elizabeth uiteindelijk opgepakt voor dat underage drinking. Ja. Wat ze ook dus gevonden hadden bij de autopsie. En dat in een bar. En ze werd voor de jeugdrechtbank teruggestuurd naar Medford. Ze moest terug van de jeugdrechter bij haar mama gaan wonen. Maar Elizabeth, die voelt dat niet zo. En die heeft iets van, ik ga de plaats naar Florida. Dus die is niet terug naar haar mama in Medford gegaan. Nu, hier ontmoet ze eind december 1944 de officier van de luchtmacht genaamd Major Matthew Michael Gordon Jr. Dat is een mondvol, die naam.
Moet je zeggen.
Dat is een mondvol. En de twee worden verliefd. Het ziet er zo dan op haar 19-jarige leeftijd eigenlijk wel uit alsof het er toch langzaamaan beter voor haar gaat. Ja. 19 à 20 is ze hier. En het stel verlooft zich ook vrij snel. Maar op 10 augustus 1945, dus weer 8-9 maanden later, sloeg het noodlot toe wanneer dat Matthew overleed door een vliegtuigcrash. Slechts enkele weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Oh, dat is wel jammer.
Ja, dus Elizabeth valt opnieuw alleen.
Ja.
En op dat punt dat haar verloofde sterft, is zij 21 jaar oud.
Ja.
Heftig, ja. Denk ik wel. Op die leeftijd al zoveel hebben rondgezworven eigenlijk. En geen huis hebben, geen onderdak. Daar ook toch wel vaak wat alleen voor staan.
Ja, meer een deel.
Ja, en ik weet ook niet... Want ze kiest dan voor om naar Florida te gaan, niet naar haar mama. Dus ik weet niet of zij ook bewust gewoon op haar eentje wou zijn. Of dat ze het gevoel had dat ze niet terug kon. Of... Maar alleszins heftig. In 1946 besloot Elizabeth dat ze opnieuw een andere omgeving nodig had. En in juli van dat jaar verhuisde ze uiteindelijk in haar eentje naar Los Angeles. The City of Angels. Ze ging hier eigenlijk naartoe omdat ze een ex-vriendje genaamd Joseph Fickling wou bezoeken, maar eigenlijk daarna blijft ze gewoon in L.A. hangen. Elizabeth begon weer als serveerster te werken, terwijl dat ze in een eenkamerappartement verbleef die achter een nachtclub lag. Rumor has it dat Elizabeth sekswerk moest doen om rond te komen, maar dit blijven vooralsnog gewoon geruchten. Eigenlijk weten we dat niet zeker. En ook zou Elizabeth de droom hebben gehad om een bekende actrice te worden, waarvan mensen blijkbaar ook wel zeiden dat ze haar dat ook wel effectief zagen doen, dat ze haar wel daar het typetje voor vonden. En hoewel dat meerdere bronnen dit beweren, heeft Elizabeth in feite wel geen enkele acteerrol op haar naam staan. Dus het is niet dat we ergens nog in de archieven een film zullen vinden waar dat deze vrouw in meespeelt, want dat heeft ze gewoon simpelweg nooit gedaan. Ja. Goed. In december 1946 ging Elizabeth dan naar San Diego, op trip eigenlijk gewoon op een klein reisje, met de 25-jarige getrouwde zakenman Robert Red Manley, met wie dat ze een affaire had.
Oh.
Ja. Ja. Op 1947, ja.
Hallo.
Keerde de twee eigenlijk terug naar L.A., waar dat Robert haar had afgezet aan het Biltmore Hotel, want Elizabeth had gezegd dat ze daar nog met haar zus ging afspreken, die dat ook voor de gelegenheid naar L.A. was gekomen. Dus als je zet me hier maar af, ik heb je met mijn zus afgesproken. Rond 6:30 s'avonds ging Robert weer weg, maar wat er de komende 6 dagen met Elizabeth gebeurd is, dat wist niemand. Totdat haar verminkte lichaam dus gevonden wordt in de ochtend van 15 januari 1947. He, waarna ze haar dus inderdaad al vrij snel konden identificeren. Goed, we hebben even de beknopte geschiedenis gehad, of dat wat we weten over Elizabeth, haar jonge leven eigenlijk, ja. Over haar korte leven. En nu kunnen we eigenlijk terug naar het moment dat ze gevonden wordt, dat die autopsie gedaan is. En daar is toch één ding dat ook wel heel erg opvalt. Op het moment dat haar lichaam ontdekt werd, heb ik gezegd dat er ook wel een horde journalisten en fotografen op afkwamen. Ja. Hè, om allemaal toch maar dat eerste beeld te kunnen vastleggen van deze misdaad. Ja. Want dat is big news natuurlijk. Nu, de eerste dag was het vooral de LA Examiner die dat verslag uitbracht. En ook zij waren de allereerste die op de hoogte waren van haar identiteit. In die tijd was er nog niet zo'n scheiding tussen journalisten en onderzoekers. Dus eenmaal dat ze die identiteit wisten, hebben ze ook gewoon gebeld naar een persoon van de LA Examiner. Van, hey, dit is haar identiteit. Een reporter van de LA Examiner, en dit vind ik echt schandalig, die wou meer weten. Die had zoiets van, juicy, vrouw, gruwelijk vermoord, we hebben haar naam, wie was zij? En direct nadat hij het nieuws had van haar identiteit, belde hij naar Phoebe, Elizabeth's mama, die op dat punt nog geen enkel idee had wat er met haar dochter gebeurd was. Die wist niet dat haar dochter overleden was. Ja. Zo snel belde die van de LA Examiner naar die mama, alvorens dat de onderzoekers die op de hoogte kunnen brengen. Men wou zoveel mogelijk persoonlijke informatie loswormen bij Phoebe, hè, over Elizabeth. Wie was zij? Wat deed zij? Het intrigeert hen eigenlijk. Mm-hmm. En dit is onaanvaardbaar, vind ik. Maar die reporters die deden alsof dat ze juryleden van een schoonheidswedstrijd waren. En die zeiden dat Elizabeth een schoonheidswedstrijd gewonnen had. En dat ze dus graag wouden horen wat de mama daarvan vond. Die mama vertelde over de kindertijd van Elizabeth helemaal... blij eigenlijk, wel trots. Nu, pas toen dat de reporters eigenlijk de info bijeen hadden die dat ze wouden, gaven ze eigenlijk prompt toe dat Elizabeth eigenlijk vermoord was.
Oké.
Ja,
rust.
En dat is hoe dat de, Phoebe achter de dood van haar eigen dochter kwam.
Dus eerst loodgedroomd dat hij iets gewonnen heeft. By the way, she dead.
Ja, ja, inderdaad. Ik kan daar echt niet van op. Ik vind dat zo degoutant.
Vroeger kon dat.
Het kan waarschijnlijk
gewoon,
nog.
Het werd gewoon niks tegen gedaan.
Nee, inderdaad. Maar kun je dat... Oh, nee, ik kan me dat niet voorstellen. Ik wil me dat niet voorstellen. We gaan verder. Nu, de journalisten van de LA Examiner, die gingen nog een stapje verder om meer informatie los te krijgen. Die stopten dus niet bij het boertig opbellen van de mama. Maar zo boden ze Phoebe ook aan om haar vliegtickets en verblijfplaats in LA te betalen, als ze dus naar daar zou komen om mee te helpen met het politieonderzoek. Ja, dus die van de LA Examiner zeggen, als jij tot hier komt, dan wij betalen dat voor u. Hè? Maar kom helpen met dat onderzoek. Kom de onderzoekers vertellen wat dan je allemaal over jouw dochter weet. Nu, Phoebe gaat daarop in, maar helaas was ook dit een ongegeneerde poging om meer te weten te komen over het leven van Elizabeth. Ze brengen Phoebe helemaal niet in contact met de politie van LA daar. Sterker nog, ze houden haar gewoon eigenlijk in een motel of hotel. Ook weg van andere journalisten, zodat ze tegen hen zeker niks kon zeggen. Want op die manier bleef de LA Examiner natuurlijk de exclusieve krant die dat het allermeeste informatie had over Elizabeth, over de zaak. Nu, hoe meer het nieuws van de gruwelijke moord zich verspreidde, groeide eigenlijk ook wel de publieke fascinatie voor deze mooie, mysterieuze, dode vrouw. Mm-hmm. Men had zoiets van dat ze eigenlijk een prachtige vrouw was. En de manier hoe dat ze gevonden is, men weet niet heel veel over haar leven. En het sprak tot de verbeelding. En hoe langer, hoe meer eigenlijk. Haar verhaal wordt daardoor ook meer en meer gesensationaliseerd, als ik dat zo mag zeggen. En al snel komt Elizabeth bekend te staan als de Black Dahlia. De bijnaam. Nu, vanwaar komt die bijnaam van de Black Dahlia? Er zijn daar verschillende verhalen over van de oorsprong. Maar het komt alles samen ongeveer hierop neer. Er waren journalisten die dat beschreven dat Elizabeth als laatste outfit een zwarte, strakke rok en doorschijnende blouse droeg. Dus zwart met doorschijnend. En van hieruit kwam om de een of andere manier de veronderstelling dat Elizabeth van doorschijnende zwarte kledij hield. En dat dan natuurlijk in combinatie met dat donkerzwart haar. Ja, daar komt dus plek vandaan. Hè. Dat zou dus komen omdat de geruchten er zijn dat ze graag in het zwart, doorschijnend zwart, gekleed was.
Oké.
Waar komt dan Dahlia vandaan? Wel, dat zou afkomstig zijn van de film Blue Dahlia, die dat een jaar voor haar moord... hoe zeg je dat?
Ik weet niet.
Uitgekomen is. De film Blue Dahlia is een jaar voor haar moord uitgekomen. En in deze film was de Blue Dahlia de naam van een prominente nachtclub. En vandaar hebben ze Black en Dahlia samengevoegd en kregen we dus Black Dahlia.
Ik vind het maar random, eigenlijk.
Ja, ik vind het... Oh, ja, het zwart kan ik dan nog wel uitkomen. Dan hebben ze van een film genomen. Het ging over een nachtclub. Elizabeth woonde achter een nachtclub. Ik weet niet of we dat zo ver moeten gaan zoeken, maar alleszins vanaf dat moment, en dat is dus vrij snel, staat ze vooral bekend als de Black Dahlia en niet per se met haar echte naam Elizabeth Short. Nu, de media die beschreef Elizabeth als een, en ik quote weer, avonturierster die rondzwierf op de Hollywood Boulevard. Dat is zo wat dat beeld wat dat zij van die vrouw hadden, of dat nu waar was of niet. Nu, zoals ik zei, werd haar zaak gesensualiseerd, maar ook behoorlijk geseksualiseerd. Want wat verwachten we van eind jaren 40? Ja. En verschillende kranten die suggereerden dat de moord om een of andere duivelse seksafslachting zou gaan. Met een seksueel motief, duivels, Satan. Er waren er die dat dachten. Er was ook nog een politierapport waarin dat stond, en ik quote opnieuw. Het slachtoffer kende minstens 50 mannen op het moment van haar dood. En minstens 25 mannen worden samen met haar gespot in de 60 dagen voor haar dood. Ze stond bekend om het plagen van mannen. Dat is wat zij daarvan maken. En van daaruit is het dan ook inderdaad niet zo verwonderlijk dat de roddel ontstond, die claimde dat Elizabeth inderdaad een sekswerker was om in haar onderhoud te kunnen voorzien. Maar nogmaals, dit heeft men nooit kunnen bewijzen. Dus vooralsnog gaan we er eigenlijk van uit dat dat niet is. We weten dat gewoon niet. Eigenlijk weten we daar heel weinig over. Alles aan Elizabeth en het mysterie maakte dat de zaak echt heel erg bekend wordt. Dat is ook in het buitenland. Mm-hmm. En dat maakt ook waarschijnlijk dat die zaak zodanig bekend is geworden zoals die vandaag de dag nog altijd is. Nu, het onderzoeken en oplossen van de moord, dat was een ander verhaal. Dat ging niet zo vlot als in roddels. De politie heeft vrijwel direct Robert Manley op het oog. Hè, dus die dat haar daar met wie ze naar San Diego was geweest en die dat haar dus in C als laatste gezien had. En binnen enkele dagen vinden ze hem ook in een huis in Eagle Rock, waar dat hij samen met een zakenpartner naar terug was gekeerd na een business trip. Gingen ze nog even chillen daar. Robert roept eigenlijk per direct zijn onschuld uit, want hij weet goed genoeg waarvoor ze komen. Hij heeft het nieuws ook gezien, hij heeft de kranten ook gelezen. En nadat hij ondervraagd en gecheckt werd, kwamen ze er eigenlijk achter dat hij echt een waterdicht alibi had en werd hij ook heel snel weer als niet-verdachte aanschouwd. Nu moesten de onderzoekers dus weer opnieuw beginnen, zonder ook maar eigenlijk één clue te hebben. Maar op 21 januari 1947, een paar dagen na de moord, verandert er iets. Een persoon die claimde de moordenaar van Elizabeth te zijn, belde naar de editor van de LA Examiner om te zeggen dat hij teleurgesteld was over hoe de zaak in de media kwam. Dus, wat komt er eigenlijk binnen? Een brief, zo'n knip- en plakbrief eigenlijk, zo, dus zo met lettertjes uitgeknipt uit kranten en zo. Van iemand zegt, kijk, ik ben de moordenaar en ik vind dat niet oké hoe dat zij hier in het nieuws wordt gebracht. Verder claimde die anonieme schrijver dan dat hij zichzelf wou aangeven, maar dat hij het ook wel leuk vond om de politie nog wat verder te laten zoeken. Dus dat hij dat voorlopig nog niet ging doen. En als laatste zei deze persoon dat hij persoonlijke spullen van Elizabeth zou opsturen naar die van de LA Examiner, om aan te tonen dat hij ook wel echt de waarheid sprak. Dat hij niet blufte. Dan, 3 dagen later, op 24 januari, wordt er effectief een gevulde envelop afgeleverd bij de LA Examiner. In de envelop zat de geboorteakte van Elizabeth, foto's van haar, businesskaartjes en een adresboekje met de naam Mark Hansen op de cover. En wie was Mark Hansen? Hij was eigenlijk de eigenaar van een nachtclub die dat Elizabeth af en toe bij hem liet overnachten, omdat zij eigenlijk heel goede vrienden was met de partner van die morgue. Okay. Dus vriendendienst eigenlijk. Nu, bij al die spullen zat ook nog opnieuw een knip- en plakboodschap bij, met de tekst, en ik quote, allee, rough vertaald naar het Nederlands natuurlijk, LA Examiner en andere kranten van LA, hier zijn Dahlia's spullen. Brief volgt nog. Dat is alles. Het pakket, ze wouden dat als iets van, als het van de moordenaar is, dan willen we dat onderzoeken. Nu, wat bleek? Dat pakket was volledig gepoetst met benzine. Net zoals haar lichaam. Mm-hmm. Zodat er dus geen enkele vingerafdrukken gevonden konden worden op die brief, op die envelop. En alle spul erin waren ook allemaal proper gemaakt. Dus dat er eigenlijk niks meer op zat. Nu, ondanks dit vond men toch een paar halve vingerafdrukken die dat ze wouden laten onderzoeken. Maar helaas worden deze beschadigd tijdens het transport en kunnen ze niet meer geanalyseerd worden. Diezelfde dag wordt ook nog de handtas en een schoen van Elizabeth gevonden op zo'n 3 kilometer van de vindplaats. En ook hier zitten, in de handtas zitten geen identiteitsbewijzen. En ook deze spullen, die waren ook allemaal weer gekuist met dus benzine. Dus men kon er, niks mee, om het zo te zeggen. Op 26 januari, 2 dagen later, ontving de LA Examiner nog een brief. En deze keer handgeschreven waarop stond, en ik quote, Hier is het, Ga mezelf aangeven op woensdag 29 januari om 10 uur. Heb mijn plezier met de politie gehad. Black Dahlia Vreker. Bij de brief zat ook info over de specifieke locatie waar dat hij zichzelf dan zou aangeven, maar de vermeende moordenaar die kwam daar uiteindelijk nooit opdagen. In plaats daarvan kreeg de LA Examiner een nieuwe knip-en-plakbrief waarin dat stond, en ik quote, ben van gedachten veranderd. Jullie zouden me geen eerlijke deal geven. Dahlia-moord was gerechtvaardigd. Opnieuw was alles geschrapt met benzine, dus weer geen vingerafdrukken. En dit maakt ook wel dat men vermoedt dat al deze brieven inderdaad wel van dezelfde persoon zijn. En met het feit dat ook Elizabeth haar lichaam was gewassen, was proper gemaakt, is er wel een vermoeden, had men een vermoeden van het zou wel eens de echte kunnen zijn. Maar ze kunnen daar natuurlijk niet alles op inzetten, want er zijn ook mensen die dat valse bekentenissen doen natuurlijk, hè. Nu, gelukkig had men nog het adresboekje dat ze gevonden hadden van Elizabeth, waardoor men nog ongeveer 75 mannen kon opsporen en ondervragen. Ook Mark Hansen werd ondervraagd, die van de nachtclub, want een vriendin van Elizabeth had aan de onderzoekers verteld dat Elizabeth recentelijk de seksuele avances van Mark had afgewezen. En voor de politie zou dat dan een mogelijk motief kunnen zijn, hè, waarom dat hij dan haar vermoord zou hebben. Nu, ze ondervragen hem en al heel snel wordt zijn alibi eigenlijk bevestigd en wordt hij van de lijst geschrapt. En ook al die andere 75 mannen, die gaven ook allemaal eigenlijk gelijkaardige verklaringen. En eigenlijk kwam het allemaal ongeveer hierop neer. Ze hadden Elizabeth ontmoet op straat of bij een bushalte of zo en hadden daarna samen iets gegeten of waren ze samen uitgegaan in een nachtclub. En dat was het dan ook. Niks romantisch, niks seksueel. En de mannen gaven ook aan van, ja, we zagen haar dan ook nooit meer terug. Dus zoals ene keer, ik heb daarmee gegeten of mee gefeest en dat was het, er is niks gebeurd. Nu, geen enkel van hen wordt het dan ook als verdachte aanzien. En hetzelfde geldt voor nog eens 150 andere mannen die ze in de weken daarna verhoord hebben. Dus men heeft op een aantal weken tijd echt wel meer dan 200 allemaal mannen. Ja, allemaal mannen ondervraagd. Er zijn niet echt vrouwen als verdachte aanzien of ondervraagd in deze zaak.
Wat ook kan.
Het zou, in feite kan dat zeker. Maar nu, ik had eigenlijk niet zo bij nagedacht terwijl ik het opzocht, maar als ik het nu zo... Als we terugkijken, dan heb ik wel zoiets van, ah ja, ja, eigenlijk wordt hier alleen op mannen gefocust. En dan vraag ik af...
De kans is groter, hè?
Ja, omdat het vaker
voorkomt. Maar een vrouw kan dat even goed.
Ja, dat is waar.
Wauw, plot twist.
Dus, maar ze focussen dus alleen op mannen. Nu, men kon echt niemand linken aan de moord. En die roddels, ja, die werden dus alleen maar erger, want men ging dat zelf proberen invullen, hè. Kranten schreven bijvoorbeeld dat Elizabeth werd uren gemarteld zou zijn voor haar dood. Iets wat duidelijk weerlegd is. En er komen zelfs geruchten naar boven dat Elizabeth lesbisch zou zijn en van daaruit mannen zou plagen, maar er eigenlijk geen interesse in had.
Waarom moet je lesbisch zijn?
Daarom, omdat men zei van, ja, ze staat bekend als iemand die graag mannen plaagt, maar ze doet er nooit iets mee. Dus dachten zij is lesbisch, want dat zou verklaren waarom dat ze met de mannen plaagt en doet, maar dat er geen verhalen zijn eigenlijk over seksuele betrekkingen met mannen. Maar dit is, ja,
maar ja ik
vrij harde speculatie.
Ik vind het zo raar. Ja, maar nu gaat het maar een klein ding wat ze speculeren, dus ja.
Ja, maar zo zijn er dus heel veel verschillende dingen waarbij ze constant... Zo was dat.
Daarom dat ze altijd op date ging met kerels.
Ja, alleen... Ja. Maar goed, het is iets dat gezegd werd, hè. Nu, de onderzoekers die namen dat redelijk serieus. En die hebben daarna echt mega veel gay bars afgezocht. Op zoek naar mensen die dat dan konden bevestigen of niet. Maar het is nooit hard gemaakt, trouwens. Ze hebben nooit kunnen bewijzen of dat effectief wel
het
ding was. Ja, mij ook. Lijkt me ook sterk. Nu, op een bepaald moment werkten 750 onderzoekers aan de zaak. die dat dus al die verhoren hebben afgenomen, die sporen, allee, te weinige sporen die ze hadden, mm-hmm. hebben onderzocht. En in tussentijd, in dat onderzoek, waren er zelfs 60 mensen die dat bekenden, de moordenaar te zijn, want... Ja.
Aandacht.
Aandacht, en dat is soms blijkbaar wel een ding of zo. Nu, die bleken allemaal nep verzonnen te zijn. Maar het nam wel heel veel tijd in beslag, wat hun werk er niet makkelijker op maakte. Want wie was dan uiteindelijk, wie is dan uiteindelijk de echte moordenaar op dit punt? Hebben ze daar geen enkel idee van. Nu, nog zo'n voorbeeld van iemand die dat claimde de moordenaar te zijn. Op 14 maart 1947, dus dat is een goede 2 maanden na de moord, werd er een afscheidsbrief gevonden op een stapel kledij dat vlakbij de oceaan in Venice LA lag. Dus op het strand, vlakbij het water, lag een hoopje kleren met een afscheidsbrief op. En in de brief stond, en ik ga opnieuw quoten, voor wie het interesseert. Ik heb op de politie gewacht om me te pakken voor de Black Dahlia-moord. Ik ben een te grote lafaard om mezelf aan te geven. Dus dit is voor mij de beste manier om weg te gaan. Ik kon mezelf toen niet tegenhouden en nu ook niet. Sorry, Mary. Einde van de quote. Uiteindelijk heeft men dat ook wel onderzoeken, maar men kon niet achterhalen wie dat die persoon was. Ik denk ook niet dat men een lichaam heeft gevonden, maar het was alleszins niet zo...
Zo heel random.
Heel random, niet heel duidelijk. En dit herhaalt zich eigenlijk een aantal maanden aan een stuk. Hè. Mensen bekennen, mensen geven tips, dat wordt onderzocht, daar komt niks uit, weer mensen ondervraagd. Hè. Weer allemaal waterdichte alibis. En ze komen eigenlijk gewoon, een kwestie vanaf het begin al, geen stap verder.
Ja.
Nu, wat gebeurt daardoor? Door dat ja, allemaal zo moeilijk loopt, zo vastloopt. Slechts enkele maanden na de moord, tijdens de lente van 1947.
Ja.
Dus pak dat dan, wat zal de april, mei zoiets zijn? Verandert de zaak al in een cold case. Dus nog geen 5, ja misschien max 5 maanden na haar dood, besluit men eigenlijk al om de boeken dicht te doen. Omdat men niks heeft, niks weet. Ze hebben geen idee waar ze heen moeten gaan. En dat verandert dus gewoon... Eigenlijk direct in een cold case. Totdat er iemand een jaar later met een nieuwe wending komt. Maar dat is voor de volgende aflevering.
Oh, oké.
Dus hier stoppen we bij het gedeelte dat het eigenlijk een cold case is. En een jaar later gaat die zaak terug heropend worden. En van daaruit gaan we dan eigenlijk in de volgende aflevering vooral kijken naar wat maakt dat die zaak heropend is. Wat is er uitgekomen? Theorieën, verdachten en dat eigenlijk allemaal. En dat brengen we dan samen in de tweede aflevering tot we het hele verhaal hebben.
Okay.
Maar voor nu, lieve luisteraars, het spijt me voor zij die dat dan moeilijk vinden. Jullie gaan nu 2 weken moeten wachten op het vervolg van deze aflevering. Maar ik wil eens horen, Carlijn, wat vond je ervan?
Wat vond ik ervan? Nu moet ik terugdenken aan die foto's.
Ja, mag hè?
Het was zo hol, dat lichaam. Sorry dat ik zo grafisch ga zijn.
Ja, luisteraars.
Ik ga heel grafisch
zijn. Ja, even misschien trigger warning. Carlijn gaat even grafisch doen.
Dus,
spoel een halve minuut door of zo.
Misschien nog niet. Maar, dus je had dat lijf. En je had echt een foto. Dat echt, dus de bovenkant van het lijf. Dat hij daar een foto van maakte. En dat echt zo aan de binnenkant was van dat lijf. En dat was echt hol. En dat was echt, ja, ik weet niet, dat zit in mijn kop. Ik weet niet, ik wou dat even kwijt. Het was heel gaar.
Ja, maar er zijn ook organen uit haar lichaam gehaald, hè.
Dus dan denk ik dat sowieso iemand gaat zijn die in de zorg of zo.
In de medische sector?
Ja, sowieso. Want
dat heb ik niet, ik weet niet waarom ik dat niet heb opgeschreven. Maar inderdaad, in het begin gingen de onderzoekers en de politie ervan uit dat het dus iemand was, met een medische achtergrond, omdat hij inderdaad zo precies de huid eruit sneed en ook die doormiddensnijding, amputatie, hoe je dat noemt. Was zo clean.
Want het was heel mooi, mooi gesneden.
Netjes. Ja, klinkt raar, maar niet door het leek niet door een amateur te zijn gedaan die dat eens voor de eerste keer
deed. Dat was precies zo'n ene keer zo'n clean cut. En die was doormidden.
Inderdaad.
Want het was niet zo hakkelig.
Nee, inderdaad. En Ik weet ook dat, ik weet echt niet waarom ik het niet heb opgeschreven, dat de politie ook naar een bepaalde medische school is gegaan, zo'n medical school,
om te kijken.
Om ook mensen te gaan ondervragen en te kijken. Ah, okay. Maar ja, ook daar is niks uitgekomen. Dus vandaar dat ik daar niet heel veel aandacht aan besteed
misschien
heb.
Iemand, een slachter of zo. Ik weet niet, werkt op beestjes, maar...
Ja, kan iemand die dat toch ervaring heeft met het...
Slachten van dieren, maar ik weet niet in hoeverre dat hetzelfde is als een mens.
Ja, daar zullen wel verschillen in zijn, hè.
Of
maar...
misschien heel veel geoefend al op mensen en you don't know. En...
Ja, alhoewel denk ik...
Ik weet niet.
Dit de eerste keer is dat een lichaam zo gevonden is. Ik weet het niet,
misschien is die de rest goed verborgen.
Stel je voor, we gaan hier gewoon al even speculeren. Terwijl dat... Wie weet hoe het eindigt, hè, in de volgende aflevering. Maar ik vind het ook... Ik vond die foto's zelf wel best...
Ik vond die niet eng.
Nee, ik vind dat ook niet per se eng, maar ik had wel zoiets van... Wow, die vrouw is enorm toegetakeld. Okay, die moet toch enorm hebben afgezien. Dat komt dan bij mij van... Oh, die moet zo hebben.
Als ze al niet dood was, voor dat...
Ja, maar dan nog moet...
Ja, hij heeft wel klap op haar kop gehad.
Ja, en is zat streamen rond haar nek en zo, dus die zal dan ook geprobeerd hebben om haar te wurgen of zo. En dan heb ik wel zoiets van...
Ja, goed.
Ze heeft afgezien. En ook gewoon zo dat hoe dat de media zo'n heel eigen verhaal, maar dat verhaal, haar verleden,
dat verkoopt.
Wordt zo... Buiten proportie?
Dus op de dag van vandaag nog, als ze verkoopt en ze willen daar veel geld vertellen, dan hebben zij zoiets van, fuck it.
Ja, dat is waar. Dus, maar zo dat... Want ook, ik dacht eigenlijk ook eerst, voordat ik aan dit onderzoek echt begon, dat ze inderdaad toch wel een verleden had in sekswerk, of dat ze inderdaad toch een actrice was, omdat dat ook wel zo een beetje werd... Wat een goede referentie, maar zo kwam het er een beetje op neer in American Horror Story.
Oh,
een fantastische referentie natuurlijk, voor de waarheid. Maar, en ik dacht dat ook, maar uiteindelijk, wat we echt van haar leven weten, is veel...
Denk
somberder.
Veel meer
veel...
Misschien ook veel verzonnen om het...
Ja, sowieso veel verzonnen, hè. Want,
om het chic te laten.
Want het is wat ik zeg, het is een mooie vrouw. Wordt op een hele lugubere, mysterieuze manier gevonden. Onder mysterieuze omstandigheden. Geen bloed. Ja.
En dan gaan ze er al verhalen aan knopen.
En dat is gewoon een eigen leven beginnen leiden. Waardoor dat het echte verhaal van Elizabeth, dat wat wij hier, wat ik zoveel mogelijk heb proberen vertellen, dat is wat we weten.
Mm-hmm.
Maar of zij daarnaast ook al die praktijken deed waar men over praat, weten we dat tot op de dag van vandaag niet. En dat zullen we ook waarschijnlijk nooit weten. Maar goed, daar kunnen we pas echt achter komen, denk ik, als we naar deel 2 gaan binnen 2 weken.
Goed.
Lieve luisteraars, dit was aflevering 50.1. Hartelijk bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie ervan genoten hebben, dat jullie het interessant vonden. En vergeet natuurlijk niet om jullie te abonneren op de podcast. Dat kan op welke streamingdienst je ook luistert. Het zou ook super leuk zijn als jullie een review willen achterlaten of sterren willen geven aan ons. Helpt gewoon om de podcast wat bekender te maken. En naar oude goede gewoonte komt het beeldmateriaal weer online. Ik zal het nog eens even afriedelen, omdat het de 50ste aflevering is. Jullie vinden ons op Facebook onder Levenslang. That's it, Levenslang. Op Instagram vinden jullie ons onder @levenslangpodcast. En voor zij die daar geen social media hebben, kunnen jullie ons ook altijd een mail sturen naar levenslangpodcast@gmail.com. We doen heel erg ons best om op iedereen te antwoorden. Lukt niet altijd even goed, maar we doen ons best. En laat dan zeker even onder de foto's weten wat jullie van het eerste deel van deze zaak vonden. Goed. Nog een fijne dag, lieve luisteraars. En tot over 2 weken.
Doei.